Als u wil opslaan, Hebreeën hoofdstuk 11, vers 23. Door het geloof is Mozes na zijn geboorte 3 maanden door zijn ouders verborgen gehouden, omdat zij zagen dat hij een schoon kind was. En ze hebben het bevel van de koning niet gevreesd. Ik zal over deze tekst 2 keer spreken, vanmorgen en 1 keer later. Maar dat hoort u wel. Maar vanmorgen zullen we over deze dingen nadenken. Door het geloof is Mozes na zijn geboorte 3 maanden door zijn ouders verborgen gehouden. Dus de eerste keer wil ik het hebben over dat verbergen, verborgen gehouden. Dat is nogal wat. Als je een kind krijgt, dan betekent dat niet waar dat er vreugde is. En dat je dan dat kind wil laten zien. He, zoals we dat ook gewend zijn hier in de kerk. Dan komen de kleine kinderen, de ouders, stralend van vreugde met hun kind. Hier moet een kind verborgen blijven. En ik moet daarover nadenken, want er was iets zeer ernstigs aan de hand in die maatschappij daar. Dat heeft enorme diepe gevolgen gehad, want gewoon het leven tussen man en vrouw, het seksuele leven. Nu kunnen we dat allemaal plannen, maar toen konden ze niet plannen. En de vreugde tussen man en vrouw. Dat was helemaal beladen met de enorme druk van de maatschappij. Stel je voor, nu is het zo dat het allemaal losgeslagen is. En iedereen met iedereen naar bed gaat. En dan wordt er ook wel eens gezegd door de vrouw, stel je voor ik in verwachting raakt. Maar dan is er toch nog de oplossing van abortus, hè, in onze maatschappij. Maar toen had je dat niet. Toen moest je ook afwachten tot de 9 maanden, tot de dracht voor vervuld was, voor je wist wat het was. En Amram en Jochebed, zo heten deze 2 ouders, hebben 9 maanden in geweldige spanning gezeten. En toen werd het geboren. En eigenlijk ben ik zo nieuwsgierig altijd wat Amram gezegd heeft toen hij zijn kind zag. En Jochebed gezegd heeft toen ze... Een jongen. Amai. Een jongen. En ze wisten dat hun grootste vreugde tot hun grootste verdriet zou kunnen worden. Dat kind afgenomen zou kunnen worden. Door wie? We lezen in de Bijbel, in Exodus, waar we even naartoe gaan, Exodus 1, dat door het volk is. Ik zal daar straks nog iets meer over zeggen. Door het volk, door je buren, door je vrienden. Want ze waren aan elkaar gekoppeld, al die mensen. En ze konden zo je verraden. Dus ze moesten dat kind verbergen. Voor wie verbergen? Ja, dus voor iedereen. Dus zij heeft waarschijnlijk niet getoond dat ze in verwachting was. En ze heeft dat allemaal verborgen. Door het geloof hebben ze dat gedaan. Nou, daar gaan we natuurlijk de volgende keer over spreken. Wat is daar dan geweest? Maar laat ons eens kijken hoe ver is het zo gekomen in die maatschappij. Hoe ver kan een maatschappij komen dat die buren alert maakt voor wat er bij de buren gebeurt. En als daar een kind geboren wordt, dat men probeert erachter te komen, is het een jongen of een meisje? En als het een jongen is, dat men dan de overheid inlicht en dat dan de volgende dag er soldaten staan die het kind meenemen en doden. Hoe kan een maatschappij zo ver komen? We lezen in Exodus hoofdstuk 1 vers 8. Toen kwam er een nieuwe koning over Egypte die Jozef niet gekend had. Dus u weet dat Jozef heeft het volk van Egypte gered van de hongersnood. Geweldige Jozef. En die heeft het volk echt gered. Maar toen kwam er een koning die Jozef niet gekend had. En die had andere ambities. En dan staat er in vers 9, deze nu zeide tot zijn volk. Dat is de media, radio, televisie. Toen hadden ze dat niet, maar er waren veel andere middelen. En wat zeiden ze dan? Zie, het volk der Israëlieten is groter en talrijker dan wij. Wel nu, laten wij met beleid tegen hen optreden. Laat ons met beleid tegen hen optreden. Weet u, als die koning, als die farao nagedacht had, teruggegaan had in de geschiedenis, had hij erachter gekomen dat zijn volk bestond dankzij Jozef. Maar dat deed hij niet. Dus in één generatie tijd, of misschien twee generaties, we weten niet hoe lang dat daartussen zit, precies die tijd, werd de totale opinie over Gods volk veranderd. En Gods volk werd van de grootste zegen van de redding een volk dat de ondergang bracht. Althans, zo wordt het hier voorgesteld. Nu, het is deze week 70 jaar geleden geweest dat Auschwitz werd bevrijd. De meest grote gruwel aller tijden. Ik weet niet of u wel eens weent over Auschwitz. Ik weet niet of u wel eens dat overleest. Moet je eens doen. En dan wenen. Wenen. Hoe is het mogelijk geweest dat dit in Duitsland, het land van Luther, die de reformatie heeft verzorgd, die de Bijbel opnieuw onder het volk bracht. Hoe is het mogelijk dat dat gebeurde? Dat de treinen uit Europa kwamen, volgestouwd met mensen, moeders, vaders, kinderen, en in dit kamp werden gebracht en op het perron werden geselecteerd en gekeken, die werd afgekeurd en binnen een uur tijd waren ze dood in de gaskamers. Heb je de beelden gezien van de mensen die daar geweest waren, van die man die weende dat hij eerst terug was op de plaats van al deze gruwelen? Het is 70 jaar geleden. 70 jaar geleden. En nu is er geen Jood veilig in Europa. Nu, 70 jaar later, is er geen Jood veilig in Europa. Ze worden doodgeschoten. Waarom? Enkel en alleen omdat ze Joden zijn. Enkel en alleen. Als een Jood iets doet wat verkeerd is, en dat doet hij, dan wordt er niet gezegd, Piet deed iets verkeerd. Maar er wordt gezegd, die Joden deugen niet. Het is altijd collectief. Niemand zegt dat elke Belg een Dutroux is. Maar wel iedereen zegt dat elke Jood niet deugt. Hoe komt dat toch? Hoe is dat mogelijk? Hoe is het mogelijk dat hier in vers 22 van Exodus 1... toen gebood farao aan zijn gehele volk, werp alle jongens die geboren worden in de Nijl. Maar alle meisjes mocht gij sparen. Tegen het hele volk. En het volk deed dat. En nu Wie beschermt de Joden? Onze soldaten. Zo is het gekomen. En Europa heeft te vrezen. Want een continent of een land dat geen Joden koestert in hun midden, is een continent of een land dat in ernstige oorlog zal komen. Want dat kan niet anders dan wanneer je dat doet, dat je God dood verklaard hebt. Want dit is het volk van God. En als dat volk van God niet in je midden gekoesterd wordt, dan betekent dat dat je overgeleverd bent aan mensen. En zoals David bad na de volkstelling: God, wat mij ook overkomt, is goed als het me overkomt uit uw hand. Maar laat mij niet vallen in de handen van mensen. Laat mij niet vallen in de handen van mensen. Toen een rabbijn geïnterviewd werd uit Auschwitz, toen Auschwitz bevrijd was en de journalisten een rabbijn vermagerd en gekraakt interviewden, toen vroegen ze hem: meneer de rabbijn, nu geloof je zeker niet meer in God. En dit was wat hij antwoordde: mijn geloof in God is groter dan ooit tevoren. Maar ik geloof niet meer in mensen. En wij leven in een continent waar iedereen zegt: maar ik geloof nog steeds in mensen. Maar als christenen moeten we niet in mensen geloven. We moeten in de eeuwige God geloven. Maar als we hem dood verklaren, worden we overgeleverd aan mensen. En moeten we bidden met David: laat ons niet vallen in de handen van mensen. Want hun wreedheid is groot. Zo staat het hier. Het volk werd voorbereid in een labiele, in een situatie wat ze zelf al een beetje voelden. Ze zagen natuurlijk die vele Joden en dat was wat labiel. En de overheid maakt misbruik van de labiele gevoelens, van de angst die er is onder het volk. Pas op voor dit volk. Er wordt geen uitleg gegeven. Maar ze gaan ons, en dan wordt er iets gezegd: als er, dan gaan ze. Maar de geschiedenis zegt dat dit volk je gered hebt. De geschiedenis zegt dat Jozef je eten te geven. Anders had je niet bestaan. Maar dat labiele gevoel. En dan doet Farao nog iets. Farao zegt dan: weet je, als dan dat gevoel er is dat het volk angstig wordt van de Joden, weet je wat we dan doen? Dan gaan we prestigegebouwen zetten, enorme steden bouwen, wat onze imago opkrikt, wat ons groot maakt, wat ons als volk verenigt. En we laten dat door de Joden doen. Want als onze imago gebouwd wordt, als onze vrijheden hoog zijn, als onze verworvenheden ons leven vrijheid geven, tussen aanhalingstekens, dan kunnen we het contrast met de Joden des te groter maken, die hele andere wetten hebben, die hele andere cultuur hebben, die andere principes hebben, die uitgaan van God die leeft, die uitgaan van allerlei ethische gedachten, omdat God de schepper is en die het niet eens zijn met onze vrijheden, seksuele vrijheden, vrijheden van het maatschappij in te delen zoals we willen, huwelijken te maken zoals wij dat willen en spermabanken te organiseren en weet ik het allemaal wat we willen. Die vrijheden, dat zijn onze verworvenheden en die kenmerken van die mensen, die spiegel, het volk van God, dat dient een God, de eeuwige God, de schepper van hemel en aarde, die het volk heeft in leven geroepen. Die moet weg. En Europa zegt, Joden weg. En ze gaan weg. Grootste groep Joden die geëmigreerd zijn naar Israël de afgelopen jaar zijn uit Frankrijk. Frankrijk loopt leeg van de Joden. En de vijand van God wil dat. Wij moeten de Joden koesteren. Waarom? Ze lief hebben. Waarom? Omdat Gods keuze dat is. En dan zullen wij niet lief hebben wat God lief heeft. Ja. Maar ook omdat we een gruwel hebben gedaan. En ons diep schamen. Schamen, schamen, schamen. O God. We hebben ze behandeld als oud vuil. Ja. En ze gaan dus die grote gebouwen bouwen. En die grote gebouwen, dat bouwt hun imago. En de Joden worden steeds meer in de hoek gedreven. Want ze willen niet bouwen. Ze willen niet meewerken aan onze maatschappij. En ze worden geslagen. En ze moeten nog zwaarder werken. Want ze moeten onze maatschappij bouwen. Ieder die in onze maatschappij niet meedoet met alles wat op dit moment modern is, die wordt monddood gemaakt. Maar daar blijft het niet bij. Hier gaat het nog verder. En omdat God blijft zegenen, en daar rekenen wij op, maar als wij onze mond niet open doen, zal God ons niet zegenen. Zo, wij moeten onze mond open doen. Wij moeten met liefde zeggen wat er aan de hand is, ook in onze maatschappij. En als we dat doen, gaat God ons zegenen. Als we dat niet doen, dan gaat God ons niet zegenen. Maar het volk wordt gezegend. En Farao zegt tegen de vroedvrouwen, je moet de kinderen doden. Je moet de kinderen doden. Als ze geboren worden en die namen van die vrouwen worden genoemd, Sifra en Pua. Ik vind dat prachtig, die Bijbel is zo mooi. Farao's naam kennen we niet. Maar deze twee vrouwen kennen we. Sifra en Pua. Prijs de Heer. Hun namen zijn bekend bij God. En die vrouwen doen dat niet. Waarom niet? Daar staat er, de vroedvrouwen echter vreesden God. Ja. Vrees je God. En dan moet je zeggen, dan zijn wij als evangelische christenen sterk. En die zeggen we, ja, maar dat betekent niet bang zijn voor God. Betekent dat wel, hoor. Ja, betekent dat wel. Vrees voor God betekent bang zijn voor God. Ja. En als je niet bang bent voor God, echt intens bang, zal je nooit wedergeboren worden. Want we zullen sterven en daarna komt het oordeel. God is geen God die onheilig is. God is geen God die de zaken toelaat. God is een absolute heilige God. En zijn oordeel is reëel. Ben ik bang voor God? Niet meer. Ben ik het geweest? Oh ja. Heel sterk geweest. Bang voor te sterven. Nu niet meer. Maar waarom niet? Omdat we die geweldige wijn hebben gedronken. Wat Walter net heeft uitgelegd. Dat is de enige reden. En deze vrouwen, ik weet niet of zij die God van Israël dienden. Maar zij vreesden hem. Ze waren bang voor hem. En onze maatschappij maakt God dood. Dat kan natuurlijk niet. Maar dat doen ze in hun gedachten. God bestaat niet. God is er niet. En de maatschappij kan doen wat hij wil. Zonder enige consequenties. En er vallen vele doden. Duizenden kinderen worden geaborteerd. Waarom? Omdat jonge mensen met elkaar in bed gaan. En de jongen zo laf is. Dat als het meisje in verwachting is. Het aftrapt. Wen je daar wel eens over? Wen je wel eens over die dingen van Europa? En dat is verschrikkelijk. En in die maatschappij, terwijl geen Exodus 1 ons een overzicht geeft van die maatschappij, toont ons geen Exodus 2 een klein huisje. Een heel klein anoniem huisje. Van een man en een vrouw met 2 kindjes. En die vrouw is in verwachting en krijgt een 3de kindje. En we worden daarop gefocust. Ja. En dat is iets bijzonders. Is je huis zoiets? Zo onbekend in de straat. Zo'n klein huisje. Waar God gevreesd wordt. Waar hem geëerd wordt. Waar de kinderen in de vrees des Heren worden opgebouwd. Waar er gebeden wordt. Waar er ernstige dingen zijn in de maatschappij. Kinderen worden gepest op school. Kinderen leren vloeken op school. Kinderen leren alle vuiligheid die de wereld normaal vindt. En die brengt je binnen in je huis. En jij vreest de Heren. En je hebt daar verdriet over. En je luistert naar je kinderen. En je bidt God zoals Job. Dat ze bewaard mogen blijven. Je spreekt met hun ziel. En je worstelt. Ja. En dat deden Amram en Jochebed. Geweldig. En de camera, zou je kunnen zeggen in moderne. De camera focust zich op dat kleine huisje. Amram en Jochebed. 2 onbekende mensen die daar de Heere diende in dat kleine huis. En daar staat er iets bijzonders. En ik zal u dat uitleggen hoe bijzonder dat het is. In hoofdstuk 2, doet uw Bijbel open. Ja. Een man uit het huis van Levi huwde een Levitische vrouw. Deze werd zwanger en baarde een zoon. Deze zin is voor mij prachtig. Dit is een zin met een groot geheim. En ik hoop dat je straks in extase raakt van het geheim wat in deze zin zit. Er staat iets bijzonders in deze zin, wat ook benadrukt wordt. Er staat een man uit het huis van Levi, dus Levi, huwde een Levitische vrouw. 2 keer wordt de stam genoemd, Levi. Dat is heel bijzonder. Ja. Je zou kunnen zeggen, waarom kiest God Levi? Om daar Mozes, de grote man Gods, uitgeboren te laten worden. Dat is eigenlijk heel onlogisch. En ik zal u uitleggen waarom dat heel onlogisch is in onze gedachten. Het lag toch veel meer voor de hand om dat uit het stam van Jozef te doen, nietwaar? Jozef, dat was de redder van Egypte, de redder van Israël. En er zou toch uit Jozef iemand komen, een zoon van hem. Maar God, nee, doet God niet, nee. Of uit Juda. We weten dat de Heer Jezus uit Juda is. En nu zien we hier dat uit Levi. En Levi is bijzonder. Als Lea haar 3de zoon krijgt, Lea is de moeder van Levi, als ze een 3de zoon krijgt, zegt ze dit. Dan zegt ze, en ze werd wederom zwanger, baarde een zoon en zeide, voorwaar, de Heere heeft gehoord. Dat ik niet bemind ben en heeft mij ook deze geschonken. En ze gaf hem de naam Simeon. Wederom werd zij zwanger, baarde een zoon en zeide, nu zal mijn man zich ditmaal aan mij hechten, omdat ik hem 3 zonen gebaard heb. Daarom gaf zij hem de naam Levi. Levi betekent aan mij hechten. Levi betekent samenbinden. Lea, de moeder van Levi, moest concurreren met Rachel. En Jacob hield van Rachel en hij hield niet van Lea. Dat waren 2 zussen van elkaar. Lea was niet bemind. En Lea gaf haar kinderen allemaal de naam van haar diepe verdriet. Zij gaf namen aan haar kinderen die gelinkt waren aan haar diepste nood. Ik ben niet bemind. En zij noemde Levi, ze noemde deze zoon Levi. Want ze zegt, nu zal Jacob wel blij zijn met mij. Nu zal ik wel liefde krijgen. Maar ze kreeg het niet. Levi samenbinden. Nou, we hebben met God te maken. Dus met dat hier Lea een beetje op haar niveau zit, als vrouw, als moeder, niet bemind zijn, weet je, is daar toch ook een goddelijk woord in, samenbinden. Maar Lea zal ook geweldig verdriet gehad hebben. Want een paar hoofdstukken verder lezen wij van die verschrikkelijke gebeurtenis dat Simeon en Levi iets doen wat zo ernstig is dat Jacob zich daar vreselijk voor schaamt. In Genesis 34 staat er dat ze de Sichemieten in vers 25 op de derde dag nu, toen zij hevige pijn leden, want die Sichemieten hadden zich laten besnijden terwille van de dochter van Jacob, van Dina. Want een van de koningszonen wilde die trouwen. En de voorwaarde was dat allen besneden zouden worden. En die afspraken waren keurig gemaakt. En al die mannen laten zich besnijden. Nu is besnijdenis op 8 dagen is niet zo moeilijk. Maar als je als een volwassen man die laat besnijden, is dat verschrikkelijk pijnlijk. Dus al die mannen lagen in de lappenmand. En wat lezen we dan? In vers 25. Op de derde dag nu, toen zij hevige pijn leden, namen 2 zonen van Jacob. En wie waren dat? Simeon en Levi. Broeders van Dina, ieder zijn zwaard en zij overvielen de argeloze stad en doden al wie mannelijk is. Ja. Samenbinden. Zij zworen samen in het criminele. Simeon en Levi. Verschrikkelijke daad waar Jacob zich dood over heeft geschaamd. En als Jacob dan op zijn sterfbed de zegen geeft, dan lezen we dit in Genesis 49, vers 5. En hij noemt ze samen. Hij noemt ze niet alleen. Hij zegt, hij geeft niet Simeon een zegen en Levi een zegen. Nee, ze zijn samengebonden. Simeon en Levi zijn broeders. Hun gereedschappen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel hebben geen deel aan hun beraadslagen. Mijn geest sluiten zich niet aan bij hun vergadering. Want in hun toren hebben zij mannen gedood. En in hun moedwil hebben zij runderen de pezen doorgesneden. Vervloekt zij hun toren, want die is hevig. En hun grimmigheid, want die is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en verstrooien onder Israël. Jacob die neemt ze samen. Ze zijn samengebonden. Zoals Lea dat heeft geprofiteerd. Nu zal ik wel samengebonden worden met Jacob. En ze gaf hem de naam Levi. Samenbinden. Maar Levi deed met samen met Simeon criminele daden. En op zijn sterfbed geeft Jacob ze de zegen mee. Dat is geen zegen. Dat is bijna een vervloeking. En dan zegt hij, weet je, ik zal hen verdelen onder Jacob en verstrooien onder Israël. Levi, ik zal je verdelen onder Israël en verstrooien onder Israël. Niet samenbinden. En hier zitten we met aan de ene kant dat samenbinden en aan de andere kant dat verstrooien. En hoe komt daar nu Gods majesteit uit naar voren? En God kiest Levi. Dat zou je niet gedaan hebben. Zoals Farao de geschiedenis niet kende van Jozef, zo lijkt het alsof God de geschiedenis niet kent van Levi. Maar vergis je niet, God toont hier iets magistraals mee. Hij neemt Levi. En hij laat uit Levi Mozes komen. Uit Levi Aaron komen. Uit Levi Miriam komen. Aaron wordt de hoge priester. En de Levieten, die krijgen geen erfdeel in Israël bij de verdeling van het land. Maar die wonen onder Israël. Ze worden verstrooid onder heel Israël. Maar de Levieten binden samen omdat zij de tabernakel mogen verzorgen. Omdat zij de tempel mogen verzorgen. En elk jaar komt het volk naar de tempel. En ontmoeten de Levieten. En de Levieten leiden het volk naar de eeuwige God. Verstrooien. God heeft ze verstrooid onder Israël. Ze hebben geen land gekregen. Simeon ook niet trouwens. Simeon heeft een land gekregen te midden van Juda. Geen apart land, maar te midden van Juda. Want ook hij is degene die verstrooid werd en verdeeld werd. Maar Levi. En God wilde hiermee tonen waar alles op gestoeld is. Genade. Wat je achtergrond ook is, lieve mensen. God bouwt iets magistraals. God ziet niet om naar je verleden. God bouwt. En omdat het volk verdeeld was, komt God wonen bij het volk. En hij plaatst rondom de tabernakel, lees maar in Numeri, rondom de tabernakel, de Levieten. En al het volk mag daar verder wonen. En als ze in Israël gekomen zijn, dan zijn het de Levieten die zorgen voor al het gerei van de tempel. Het zijn de Levieten, de priesters, die uit de stam Aaron komen, of uit de geslacht van Aaron komen. En de Levieten komen uit alle andere takken van Levi. Maar de lijn van Aaron is de lijn van de priesters. En de Levieten, die verenigen het volk rondom de eeuwige God. Ja, tonen wat genade is. En als je dan met een Leviet spreekt, daar bij de tabernakel, en die zeg je, heb jij recht om zo dicht bij God te zijn? Dan zal die zeggen, nee. Kijk naar mijn geschiedenis. Kijk wat Jacob heeft gezegd. Maar Jacob zei dat we verdeeld werden en verstrooid werden. En God heeft ons verstrooid over heel Israël. We hebben geen eigen land. Maar God koos Mozes uit de stam Levi. Hij koos Aaron uit de stam Levi. Opdat zou blijken dat genade genade is. En dat ook hierin niets en niets van onszelf is, maar alles en alles van hem. Laat ons op onze knieën gaan voor Europa. Laat ons bidden dat God mag blijven wonen in Europa. En dat de goddeloosheid niet verder gaat. Toen de verschrikkelijke moorden waren in Parijs, en dat is 1000% verschrikkelijk en afkeuringswaardig. Binnen 1 week tijd had men miljoenen mensen op de been die nog nooit van dat blad gehoord hadden. En allemaal riepen, ik ben Charlie. En ik dacht, goh, Heere God, zou ik met zo'n optocht meedoen? Wat voor een bord zal ik dragen? Ik had het willen doen en dan erop zetten. Ik ben een volgeling van Jezus. Maar ik had eruit gegooid geworden. Want die verdelen. Maar als je hem kent, weet je dat dat de geweldige verbinding is. Waar Leo over sprak. Dat ik gehecht mag worden aan God. En God hecht ons via de tabernakel. Via het offer. Via de Christus. en worden we gehecht. Ook al ben je een Levi geweest en een Simeon die criminele feiten hebt gedaan. Maar je komt bij hem. Hij verbindt je aan de eeuwige. Amen. O Vader, dat uw heerlijkheid over ons zal komen en over Europa. Dat we op zullen staan en de ernst zullen zien. Als afgelopen week de gruwel van Auschwitz is herdacht. O God, en nu Joden in warenhuizen worden doodgeschoten. Joden in musea worden doodgeschoten. Wij buigen ons voor u. En de roepen u aan. Wilt u niet weggaan uit Europa? Wilt u niet vluchten uit ons continent? Maar wilt u blijven? Wilt u tuchtigen? Wilt u de goden aanpakken zoals u dat deed in Egypte? Toen Farao dit veroorzaakte, heeft u ingegrepen met 10 plagen. Doe het opnieuw in Europa. Opdat uw naam hier mag blijven. En omdat uw naam beleden mag blijven in België. Laat ons opstaan. Laat ons spreken. Geef ons kracht met uw vuur. Geef ons kanalen van uw hoop. O Vader, we weten dat erts nu ook al niet meer kan gaan uitzenden. Als u niet ingrijpt, dan zal er opnieuw een stem van u het zwijgen worden opgelegd. En de media zullen steeds meer gaan zeggen wat zij willen, wat de maatschappij wil. Een nieuwe maatschappij bouwen waarin de mens de auteur is. De mens de schepper is. De mens de vrijheid hoog in zijn vaandel heeft. Zijn vrijheid die verdorvenheid is, die de dood inhoudt. O God, ontfermt u. In de naam van Jezus. Amen.